Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 130 vers 3, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. En het vierde hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt in het derde en het vierde van Psalm 130. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 vers 10, nadat wij geloofsbelijdenis hebben gedaan met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Galaten 5 is de schriftlezing voor vanmiddag. Galaten 5. In Galaten 5 komt Gods heilige en onfeilbare woord als volgt tot ons. staat dan in de vrijheid met welke ons Christus heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd, och of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen ik gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Want dewelke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, zo brengt u ons samen aan de middag van deze uw dag. En we mogen nog wat namijmeren over wat u vanmorgen schonk. En dan, als u het geeft, dan moeten we morgen weer het volle leven in. En die zichzelf kennen, die kunnen alleen maar roepen, o Heere, bewaar me. En wil u dat geven, Heere, als we vanmorgen een zegen hebben ontvangen. Dat we dan ook door genade bij dat kruis gehouden mogen worden. En dat we er ook morgen in mogen roemen, overmorgen. En dat we nooit zo vroom worden dat we het kruis achter ons kunnen laten. Want dan zijn we tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Juist wanneer we onze overblijvende zwakheid voelen, dat verdorven vlees dat meegaat tot de laatste stervensnik toe, dan zullen we ook beseffen dat alleen in de schaduw van het kruis we bewaard kunnen blijven voor onszelf en voor de zonde. Heere, laat zo dat kruis van uw lieve Zoon verhoogd worden. Hebben zijn dood mogen gedenken, hoe noodzakelijk. Want u wist wel, Heere, dat deze weg door de aardse woestijn voor uw kinderen in eigen kracht onbegaanbaar is. Houd u vast en houd u bij uw woord. Houd u bij de verlossing die in Christus is. En dat Paulus ook opgewekt staat dan in de vrijheid met welke Christus u heeft vrijgemaakt. En als ook maar iemand meent te vorderen in eigen kracht, die nooit iets begrepen van wat u in Christus heeft bewerkt. Gedenk ons, ook vanmiddag. U kent ons, Heere, u hebt ons vanmorgen gadegeslagen die aangingen, die niet aangingen, die er waren en die er niet waren. U weet alle dingen, Heere. En wij bidden u, wil u toch geven. Misschien waren er wel die geworsteld hebben. En die niet aankonden, om wat voor reden dan ook. Die zich overal buiten voelden staan. En nu was er nog brood over en er was nog wijn over. Daar is een laken overheen gegaan. Open toch de ogen, Heere. Wil u dat laken wegnemen. Opdat die arme verslagen harten mogen zien. Dat er nog zo'n volheid is in Christus. Dat het nog kan. Maar als we de middelen veronachtzamen. Als we er niet zijn terwijl we er konden zijn. O Heere. Ja, dan mogen we toch nog vanmiddag verkondigen dat het ook nog kan. Maar we moeten niet spotten met uw instellingen. Wilt u dan geven, Heere. Zij die waarlijk verlegen zijn om een zegen die er niet bij kunnen. Dat we ook een zegen van u mogen ontvangen. Maar waar uw woord zegt dat er niemand is die naar u vraagt. Wil dan ook vanmiddag nog wonderen doen. En wilt u in het hart grijpen wat u niet zoekt. Wil ons vanmiddag doen beseffen dat u een God bent die zondaren zoekt om ze zalig te maken. Help ons in het luisteren. En in het spreken beide. En wil u verrassend vanuit uw woord zich openbaren. En dat uw woord ook kracht mag doen in ons hart en leven. Zult u door het licht van uw geest ook een helder licht over uw woord willen werpen. Niet alleen dat we met ons verstand zullen zeggen dat heb ik nog nooit gelezen. Maar dat we de kracht ervan ook in ons hart mogen gevoelen. Gedenk de gemeente, Heere, zoals we hier samen zijn. Zoals we thuis meeluisteren, wilt u nog in gunst en in ontferming op ons ten neerzien? En zou u nog willen werken, Heere, onverdiend, maar ook onmisbaar? En wilt u nog krachtig met uw geest wonderen doen, naar arme zondaren, aan de voeten van het kruis gebracht mogen worden? En de geest mogen ontvangen, en ook door die geest zullen wandelen, tot lof en eer van uw naam, en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dan kent u ons allen, Heere, onder al de omstandigheden van het leven. We bevelen elkaar aan u, de levende God, aan, waar zorgen en noden zijn, rouw en verdriet, wil ondersteunen en nabij zijn. En geven, Heere, dat die enige troost, die alleen maar bij u te vinden is, ook daar gevonden mag worden. We dragen onze ambtsbroeder, de Jaken Otte, aan u op. Sterk hem, Heere. De kuren worden zwaarder. Geef hem moed en kracht. Om ook dit pad te lopen dat u hem en zijn gezin heeft voorgesteld. En mogen ze dan toch door genade zien op die overste leidsman. Zich gedragen weten. Dat u deze weg heiligen, Heere. Maar uw woord leert het ons dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. En we hebben het van de week samen besproken. Zij en ook wij hebben een hoog bezoek gekregen. Zoals vroeger uw dienaren dat zeiden over wat er in Putten was gebeurd. Wat een bijzondere bemoeienis, Heere, als u klopt op de deuren van ons hart. We willen het ook zegenen. We willen het ook heiligen. Opdat uw naam ook onder hun dak verheerlijk mag worden. Gedenk ook de heer Potter. Wees ook hem nabij onder zijn omstandigheden en ook anderen. Sterk mijn vrouw, Heere, geef ook haar de moed en de kracht om te volharden. En doe haar toch zin op u alleen. En wil haar dragen, Heere, en ook samen met ons gezin. Maar u weet dat het niet altijd even makkelijk is. En dat de emotie zo kan vermoeien en afmatten. Maar schenk, Heere, dat ook onze kinderen aan uw voeten gebracht mogen worden. En dat uw naam ook onder ons dak verheerlijkt mag worden. Want u vergist zich nooit in alles wat u doet. En uw doen is ook rein. Geef, Heere, dat we het mogen aanbidden. En dat we met lijdzaamheid er ook onder mogen bukken. dat we nooit kwade of harde gedachten van u zullen hebben. En wil ons ook leren, als we dikwijls na al die vermaningen onze nek verharden, dat we dan schielijk verbroken zullen worden. O, heilig dan, Heere, alle moeite en alle verdriet, ook in het midden van de gemeente. Maar er is ook blijdschap. Bij Sietse en Hanna Ponsteen gaf u dat er in de achterliggende week een jongetje geboren mocht worden. Opnieuw spaarde u het leven van de moeder en gaf u ook nieuw leven. Geef deze jonge ouders alles wat nodig is om hun kinderen in woorden en in daden voor te leven en ze te brengen bij u, o dierbare Heer Jezus, dat de opvoeding werkelijk gestempeld mogen zijn door die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, en dat ze hun kinderen ook mogen opvoeden wat onze catechismus leert, dat u vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en het geloof dat de geest werkt beloofd heeft, toegezegd heeft, zodat een ieder kan zalig worden. Want hoe donker dan de tijd ook mag zijn waarin wij leven, dat woord van u, dat staat er. En geef dan ook maar aan de ouders die verloren zonen en dochters hebben, dat ze het ook mogen zien, dat u een God bent die een toezegging heeft gedaan. En dan misschien al wel jaren geleden dat ze stonden met hun kinderen bij de doopvont. Zou u dan willen verlevendigen, Heere, wat u daar heeft gezegd, en dat ze ook moed en kracht mogen hebben op de puinhopen van het gezinsleven. Maar dat u een God bent die gisteren en heden dezelfde bent, ja, tot in alle eeuwigheid. Gedenk, Heere, ons allen nog met verborgen kruisen. Zegen alle arbeid in het midden van de gemeente, wat meer achter de schermen gebeurt of meer in het openbaar. Mag de prediking, de bediening der verzoening voortgang onder ons hebben. En zou het ook willen geven dat we het mogen zien en horen. Dat zondaren in Sion geboren mogen worden. Wil nog doorgaan, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid en al datgene dat u heeft gewrocht in het verleden, zou u dat ook nog meer willen doen in het heden, onder jongeren en onder ouderen. Sterk allen die vervolgd worden om uws naams wil. Uw volk Israël, zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Wees met onze overheden landelijk, eilandelijk en provinciaal. Heere, schenk toch wat nodig is. In het bijzonder ook voor de christelijke partijen, om met vrijmoedigheid een helder geluid te laten horen. O, ontfermt u zich over ons wegzinkend vaderland. Deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Zoveel noden, zoveel zonden, zoveel gevolgen van de zonde, zo bitter. Wilt u nog desontfermens, Heere, uw naam laten verkondigen over het rond van de aarde. En ook geven dat zondaren hun zaligheid mogen vinden in die ene naam, om getroost te leven en straks zalig te sterven. Help ons ook deze middag, Heere. Geef nog wat we nodig hebben. Verblijd ons nog met uw daden. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen samen van Psalm 138, het tweede en het vierde vers. Psalm 138, vers 2 en 4. woord van God komt tot ons vanuit Galaten 5 en daarvan het vijfde vers. Galaten 5 vers 5. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop, de rechtvaardigheid. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats een verslagen hart. Ten tweede vertroost. Ten derde in Christus armen. En tenslotte door de geest. Een verslagen hart. Vertroost. In Christus armen. Door de geest. Luther droeg zijn commentaar aan de Galaten op aan alle verslagen harten. Dus daar heeft hij dat boek voor geschreven. Een commentaar voor geschreven aan mensen die verslagen van hart zijn. Wat betekent dat? Nou, dat zijn mensen die willen wel graag heilig zijn, maar ze redden het niet. Zoals we vanmorgen aan zijn tafel hoorden, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Dus daar moet u maar goed op rekenen. Over die mensen gaat het vanmiddag. Want dat is de levende kerk. Die willen wel graag zonder zonde leven. Die willen wel graag heilig leven. Die willen wel graag volmaakt rechtvaardig zijn. Maar ze zijn het niet. Zolang ze hier leven. Kijk, dan zegt Paulus in vers 1, staat dan in de vrijheid. En dat woordje staat, dat betekent eigenlijk wees opgericht. Een verslagen hart, wees opgericht. Dus die levensrichting, die moet naar boven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Want een verslagen hart komt daaruit voort dat we kijken naar binnen, naar onszelf. En als het goed is, dan weet u dat u een onverbeterlijk zondaar bent. En als je dan graag heilig zou willen zijn, en je moet elke keer weer concluderen dat je het niet bent, sta dan in de vrijheid. Wees opgericht. De levensrichting moet naar boven. Ruwweg kun je de brief aan de Galaten indelen in drie delen. De eerste twee hoofdstukken, dan verdedigt Paulus zijn apostolisch gezag. In hoofdstuk 3 en 4 legt hij op een hele heldere wijze de rechtvaardiging van de goddeloze bloot. En in hoofdstuk 5 en 6 de praktische toepassing van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want wie gerechtvaardigd is, ja, dan volgt er ook een leven, een praktische toepassing. Want leer en leven gaan altijd samen op. Maar wat is dat nu voor een leven? Is dat een wettisch leven? Daar vervielen die Galaten wel toe. Ze pakten eigenlijk weer dat wettische leven van vroeger op, om toch te proberen aangenaam te zijn voor God en zo ook een beter kind van God te worden. En wellicht herinnert u zich nog van de vorige keer, dat misschien die Galaten dat ook nog wel goed bedoeld hebben.
En dat er in ons hart wel ook iets kan leven van dat grote wonder wat de Heer gedaan heeft, dat je wel iets voor hem terug zou willen doen. En toen kwamen die judaïsten zo die gemeente binnen en dat klonk zo aannemelijk. Maar Paulus heeft ze fel bestraft. Dus dat leven dat volgt op de rechtvaardiging, dat is geen wettisch leven, maar dat is een staan in de vrijheid met welke Christus u heeft vrijgemaakt. Een staan. Niet een wandelen, maar een staan. Niet een vooruitlopen, maar een staan. Hoor het verschil? Is waar, even verderop spreekt de apostel over een wandel door de geest, maar hier is een staan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Dat is het fundament. Daar moeten de gelaten op blijven staan. Al de dagen van hun leven. Opdat ze te midden van de onvolmaaktheden, de onvolkomenheden, de struikelingen, de dagelijks tekortschieten, niet zouden wanhopen. Staat dan in de vrijheid. Nou, vrijheid, dat is ook vandaag aan de dag een modern woord. Vrijheid van meningsuiting. Je moet allemaal kunnen zeggen wat je wil. Dat moet allemaal mogen. Maar het woordje vrijheid uit vers 1 heeft niets te maken met dat een mens zichzelf tot een wet is autonomie. Maar het heeft er alles mee te maken dat je innerlijk vrij staat tegenover God. Daar gaat het om. Dat je in je geweten vrijheid hebt. Daar gaat het om. Want als u en ik straks gaan sterven en we komen op de plaats van onze eeuwige bestemming, dan komen we nooit op die plaats zonder langs de heilige God gegaan te zijn. En kunnen we vanmiddag hem recht in de ogen zien met een vrij geweten. Dat is staan in de vrijheid. Dat je God met een vrij geweten, met een rein geweten in de ogen kunt zien. Kunt u dat? Want dan hebt u vrede. Dus hoofdstuk 5 en 6 gaat over het leven van de heiliging. De praktische toepassing van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. En u begint onze tekst vanmiddag met het woordje want. U mag het ook vertalen met maar. En dan zou het een tegenstelling aanduiden. En dat doet het, mijns inziens ook. Maar want is ook prima. Dan is het eigenlijk een woordje wat aangeeft van de versen 2 tot en met 4. Die zijn nu eigenlijk gegrond op het vijfde vers. Dus want, dat is de grond van de versen 2 en 4, tot en met 4. Zo moet u dat lezen. En wat schrijft Paulus nu in de versen 2 tot en met 4? Dan gaat het over hoe je rechtvaardig voor God bent. Dan gaat het erover hoe je de Heer recht in de ogen kunt zien. Word je vrijheid, staan in de vrijheid. En de judaïsten die hadden gezegd, je moet je laten besnijden. Je moet wat doen. Het is niet genoeg dat Paulus heeft gepredikt alleen maar Christus, alleen maar dat kruis. Daar moet nog wat bij. En dat klinkt zo aannemelijk. Want alleen het kruis, dat is de duurste prijs, maar dat lijkt zo goedkoop. Dus je moet je ook laten besnijden. Wel zegt Paulus, als je dat doet in de zin van een verdienste, dan is Christus u niet nut. Want Christus is een volkomen zaligmaker, heeft alles gedaan, of hij is voor u geen zaligmaker. En ik betuig het wederom, zegt hij, aan een iegelijk mens. Als hij zich laat besnijden, prima, maar dan moet je de hele wet onderhouden, volmaakt. Want het is of-of. Of je wordt uit genade zalig, alleen door het kruis van Christus. Of je wordt alleen maar door de werken zalig. Maar het is niet zo dat de werken de genade aanvullen. Het is niet zo dat de genade de werken aanvult. Het is niet zo dat Christus heel veel gedaan heeft en dat u ook nog iets moet doen. Het is niet zo dat u een klein beetje gedaan heeft en dat Christus nog heel veel moet aanvullen. Het is of. En daarom is Christus u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. U bent van de genade vervallen. Afgevallen. En dan komt dat woordje want. Want. Het leven van het geloof ziet er anders uit dan wat de judaïsten dus eigenlijk voorhouden. Let goed op, hè. Paulus heeft dus Christus gepredikt als de enige grond om rechtvaardig voor God te verschijnen. Paulus heeft Christus gepredikt als de enige grond van vergeving van zonden. Paulus heeft Christus gepredikt als de enige grond van het kindschap Gods. Christus en Hij alleen, waarom mensen straks in de hemel komen. En toen kwamen de judaïsten en die zeiden, nee, niet Christus alleen. Weliswaar heeft de Heer Jezus machtig veel gedaan, maar er moet nog wel wat bij. Er moet nog wel wat bij. Dus de judaïsten die zeggen, in het leven na de rechtvaardiging moet je nog wel wat doen. Je moet ook heilig leven. En dat heilige leven, dat is dan een aanvulling op het werk van Christus. En dan zegt Paulus, want, of maar, dan komt er een tegenstelling. Let erop wat hij leert in tegenstelling tot de judaïsten. Wat is nu het leven van de christen? Wat volgt er nu eigenlijk op de rechtvaardiging? Dit. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Nou, u moet goed onthouden, hè? Als God een zondaar vrij spreekt, juridisch, dan is hij dus wat dat betreft helemaal rechtvaardig voor God. God heeft hem helemaal vrijgesproken van schuld en van straf. Al zijn zonden vergeven. Maar, u hebt vanmorgen al gehoord, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat het woordje gerechtigheid dus ook soms de betekenis heeft van heilig. En hoewel een kind van God dus in de vrijspraak helemaal rechtvaardig is, is hij zolang hij hier leeft. En zelfs wanneer zijn ziel in de hemel is, nog niet volkomen heilig. En in die zin kun je dus ook zeggen dat hij nog niet geheel gerechtvaardigd is. En daar doelt Paulus ook op. Als hij schrijft over de hoop der rechtvaardigheid. Hij zegt, we zijn het nu nog niet geheel rechtvaardig in de zin van heilig. Dus we hebben wel de vrijspraak, de schuld is wel weggedaan. Volkomen. In de ogen van God ben ik rein. Maar in de praktijk van het leven ben ik tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En zelfs wanneer ik straks het lichaam der zonde afleg, dan is het nog niet volkomen rechtvaardig. Maar het is alleen nog maar de ziel in de hemel. En die zielen die wachten op de dag dat de lichamen, een verheerlijk lichaam, zonder zonde, aan hun ziel zal worden toegevoegd. En dat is de hoop der rechtvaardigheid. Ziet u het verschil? Dus die judaïsten die zeggen, wat moet je nou doen na de rechtvaardiging van de goddelozen? Dan moet je aan de slag. Dan moet je laten besnijden. En die besnijdenis is dan eigenlijk een samenvatting van al die ceremonieën weer van het Oude Testament. Je moet de wet weer ter hand nemen om een betere christen te worden. Maar Paulus zegt, dat is onbegonnen werk.
Na de rechtvaardiging blijf je in jezelf een goddeloos. Maar we hebben wel de hoop. De hoop der rechtvaardigheid. Wat die judaïsten willen bewerkstelligen in dit leven. Daar heeft Paulus van gezegd, dat komt straks. Dat is de toekomst voor de kerk. Hoort u dat? En wat is dat een machtige troost, juist voor de kinderen Gods. Die zichzelf leren kennen als een onverbeterlijk iemand. En die zegt, kom er nooit, kom er nooit. De hoop van de rechtvaardigheid. Daar liggen in de belofte nog wat in het verschiet. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Echt waar. Dat is de troost. En als dat die gelaten begrepen hebben, als ze dat verstaan hebben, wat moet er dan een troost geweest zijn? Want die judaïsten hebben geprobeerd om de gelaten weer in dat werkverbond te drijven. En dan is het altijd te smal, dan is het altijd te kort. Maar wat doet Paulus? Paulus die wijst op wat weggelegd is. Maar Christus het hoofd is hun onderpand. Dat ook zij daar zullen zijn met een verheerlijk lichaam waar hij is. Dat is de hoop van de rechtvaardigheid. Zie je? Dus een kind van God is rechtvaardig gesproken in de belofte van het evangelie. En daar hebben we vanmorgen een zegel van gekregen. In het sacrament van het heilig avondmaal. En nu ligt er nog een belofte in het verschiet. En dat is de hoop der rechtvaardigheid. Dus die gelaten die beseften dat ze zondaar bleven. En die judaïsten die zeiden, dan moet je goed je best doen. En dan moet je proberen die zonde te overwinnen. En dat je steeds heiliger wordt. Dat deed Rome ook. En daarom dat zo'n troosteloze leer. Omdat je nooit heiliger wordt. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Betekent natuurlijk niet dat je aan moet leven. Raak moet leven. Betekent niet dat je een vrijbrief krijgt voor de zonde. Dat betekent het niet. Maar juist die smart heeft over dat inwonende bederf. En die zo graag heilig voor God zou willen leven. Wel, zegt Paulus, dat is nog onze hoop. Dat ligt nog in het verschiet. Dat krijg je straks ook. Dat krijg je straks ook. Dus dit is troost voor degene die heilig zouden willen leven. Die door de judaïsten het werkverbond worden ingejaagd. En dan zegt Paulus, nee, wij hebben de hoop van de rechtvaardigheid. Is dat niet een heerlijk woord? Als we nu morgen weer het leven in moeten, en eigenlijk ben je al wel weer bang, hè? Want je bent onverbeterlijk goddeloos, toch? Zo leert een kind van God zich kennen. Hij komt niet verder. Hij weet zich geen raad met die leer van de judaïsten. Hij zou het wel willen, hij zou het wel willen. En dan geeft de Heilige Geest vanmiddag de kinderen Gods die verslagen harten waar Luther het over heeft. Zo'n machtige troost mee, hè? De hoop en rechtvaardigheid. Dus wil je laten besnijden, dan moet je heel de wet doen. En als Christus ijdel. Maar zo leven wij niet. Dat staan in de vrijheid, dat wil zeggen, wij verwachten door de geest uit het geloof, de hoop, de rechtvaardigheid. Laat dan de duivel maar schelden. Laat hem dan maar wijzen op onze zwakke plekken. Wij weten dat er voor ons iets is weggelegd, de hoop, de rechtvaardigheid. Dus in plaats van naar de wet te grijpen, is een verwachting naar hetgeen dat komt. Dat is onze tweede gedachte. Een verslagen hart vertroost. Want verslagen harten, die moeten vertroost worden. Want wij verwachten. Dus dat verwachten, dat staat tegenover het besnijden. Ziet u dat goed? Die judaïsten die zeggen, kom aan de slag en beter je best doen. En Paulus zegt, wij verwachten. Wij verwachten. Dat is een tegenstelling. Die krijg je onmogelijk bij elkaar. Dus of je moet je gaan bewijzen dat je een kind van God bent. En dan moet je al die goede werken gaan doen. Enzovoort. Of het verslagen hart mag naar boven zien. En zeggen wij verwachten. Maar dat komt wel hoor, kind van God. Eén keer zal de Heer al de tranen van uw ogen afwissen.
En één keer zal uw wens in vervulling gaan, dat je nooit meer hoeft te zondigen, nooit meer. En dat je ook in staat bent om de Heere eenmaal volmaakt tot in alle eeuwigheid te dienen. Hier niet. Aan deze kant van het graf lukt je dat nooit. Maar wij verwachten. Wij verwachten. Wie zijn die wij? Maar de kanttekenaren zeggen, dat zijn de gelovigen uit de Joden. Dus Paulus zegt, ik en al mijn broederen uit het Joodse volk. En zeggen de kanttekenaren erbij, als de Joden dan, die dat oud-testamentische bestel hadden, en de Judaïsten willen die gelaten dan het terugbrengen, als de Joden dan al die ceremonieën al achter zich laten, en naar voren kijken, wij verwachten, hoeveel te meer jullie gelaten? En we hebben vanmorgen gehoord, hè, iedereen die nu bekeerd wordt, die wordt ook bekeerd in dezelfde tijd als waarin de gelaten bekeerd werden. En dat is die tijd dat die ceremonieën en al die wetjes uit het Oude Testament er niet meer zijn. Nu hebben we Christus en zijn volbrachte werk. De belofte van het evangelie. Dat de weg gebaand is, de schuld betaald is. Hoor je het gelaten? Als de Joden dan al die ceremonieën achter zich laten. De gelovigen uit de Joden. De bekeerden uit de Joden. Hoeveel te meer moeten dan de bekeerde heidenen alleen maar naar boven staren? Maar die hebben die ceremonieën nooit gehad, die gelaten wisten niet van offers, die wisten niet van besnijden in de Bijbelse zin van het woord. Die wisten niet van allerlei wassingen en rituelen en noem maar op. Dat was de Jood met de paplepel ingegoten. Deze gelaten moeten staan in de vrijheid. En die mogen verwachten. Wij verwachten. En daarom zijn die wij al de broeders die met Paulus een even dierbare geloof deelachtig zijn. Wat is dat nu eigenlijk verwachten? Verwachten. Dat is iets op goede grond, met volle verzekerdheid dat men het krijgen zal, verwachten. Je moet goede grond hebben. Je moet een betrouwbare grond hebben. Je verwacht iets op grond van een afspraak, een belofte. Ik heb je vaker het voorbeeld gegeven, dat kunnen onze kinderen ook goed onthouden. Ja, als je misschien nog een opa en een oma hebt. En dan heb je ze gebeld en je hebt gezegd, is het goed dat ik morgenmiddag kom? En dan verwacht oma je morgenmiddag. Een tijd afgesproken. En oma weet dat als er niks tussen komt, dan komt hij of dan komt zij. En dan zorgt ze natuurlijk voor wat lekkers. Dat is verwachten. Was ze gelooft dat je haar niet voor de gek hebt gehouden en bedrogen. Maar dat je het ook meende, dat je ook werkelijk wilde komen. Ze kende je door en door. Is goed oma dat ik morgen kom? Dat is goed. Ik zal je verwachten. Maar er zijn ook heel wat opa's en oma's die uit het raam kijken en die hopen dat er iemand komt, maar er komt niemand. Die verlangen wel dat er iemand komt, maar er komt niemand. Maar die hebben geen grond. Niemand heeft gebeld. Er is geen afspraak gemaakt. Voel u? Wij verwachten. En wat is nu de grond van deze verwachting? Dit, de vrijspraak in je hart. De hoop der rechtvaardigheid kun je alleen maar verwachten als je een rechtvaardige bent. Maar omgekeerd is dan de troost. Elke rechtvaardige die in zijn waarnemingen goddeloze blijft, die heeft ook de belofte. Dan heeft God gezegd. Dat hij eenmaal volmaakt rechtvaardig, volmaakt heilig zal worden. En een verheerlijk lichaam zal ontvangen. En God volmaakt zal dienen. Dan zult u uw wens verkrijgen. Dat is Gods belofte in deze tekst. En Paulus zegt, wij verwachten. Maar God is geen mens. Dat hij liegen zou. Hij kan niet bedriegen. Als de kinderen van God terugzien, dan zijn ze nog nooit beschaamd met de Heere uitgekomen. Dan heeft hij altijd gedaan wat hij beloofd heeft. Omgekeerd schamen ze zich wel en er nooit trouw geweest. Maar ondanks onze ontrouw blijft Hij getrouw. Nou, dan heb je een vaste grond, een zekere grond. En op grond daarvan mag je verwachting hebben. Gaan we zo zien, dat is een zaak van geloof, of verwachten. Dat is feitelijk een ander woord voor geloven. Dus je moet goede grond hebben. Zodat je met volle verzekerdheid verkrijgt wat je verwacht. Kijk, en daar gaat het nou over. Bent u rechtvaardig voor God? Of dat staande in de vrijheid, hè, kunt u God recht in de ogen zien en heeft u dan vrede? Heeft u dan vrede? Of wil u straks, als u gaat sterven, als het ware met een boog om de Heere heen lopen, om zo nog te denken dat u de hemel binnenkomt? Dat kan niet. Dat kan nooit. O, kijk dan de Heere toch eens recht in de ogen. En doet dat maar als een arme verslagen zondaar, als een goddeloze. Erken uw ongerechtigheid. En u zult zien dat er vriendelijke ogen zijn bij hem. Dat mag ik in ieder vanmiddag verkondigen. Dat is het wonderen van genade. Maar Heere, wacht nog om genadig te zijn. Als u vanmorgen niet aan kon, of als u niet aan wilde, dan verkondig ik u nog een God die wacht om genadig te zijn. En u volk van God, heb eenmaal uw hoofd omhoog geheven. En toen heeft u toch alleen maar zijn gunst aanschouwd. Doet het maar. Kijk hem maar recht in de ogen. Hij is bevredigd door het werk van zijn eigen zoon. Zo ben ik rechtvaardig voor God. Op grond van zijn eigen belofte. Want wij verwachten. Want wij verwachten. En dat verwachten wij met blijdschap. En dat verwachten wij met lijdzaamheid. En lijdzaamheid betekent geduld. Lijdzaam betekent eronder blijven. Al duurt het misschien nog zo lang. Al struikel je dagelijks in velen. Want die belofte die God gegeven heeft, weet u het nog? Dat u als een goddeloze gerechtvaardigd bent, weten jullie het nog, gelaten? Dat God jullie niet heeft vrijgesproken om iets in jullie. Nou, daarom zegt de doopformulier, als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. God heeft goddelozen gerechtvaardigd, alleen maar uit genade. Om zijn zelfswil. Om Christus wil. Kijk, dat is met lijdzaamheid. En met blijdschap verwachten. Onze Dordtse leerregels zeggen dat de Heere de wortel van de zonde erin laat, opdat wij dagelijks reden hebben om ons te verootmoedigen. En dat wij dagelijks meer en meer de toevlucht zouden nemen tot de gerechtigheid van Christus. Dat is het leven van de heilige. Dagelijks ons verootmoedigen. En dagelijks meer en meer de toevlucht nemen tot de gerechtigheid van Christus. Wij verwachten de hoop der rechtvaardigheid. Johannes zou het zo zeggen, de hoop der rechtvaardigheid. Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we zullen hem wel gelijk wezen, dat wel. Dus Johannes die heeft eigenlijk nog niet zo'n goed zicht op de heerlijkheid die er in de hemel zal zijn. En dat heeft ook niemand trouwens, want wij leven nog in deze aardse bedeling. Het zal werkelijk straks de stoutste verwachting te boven gaan. Er is toch geen kind van God die zich er ook maar iets bij voor kan stellen, dat het oog niet moe zal worden van zien. En het oor niet moe van horen. En de tong niet moe om God te loven. Ik kan je toch niet meer voorstellen dat je nooit meer hoeft te zondigen. Dat is wel je verlangen. Terwijl je hier nog zondaar bent in je waarneming. Dus het is nog niet openbaar wat wij zijn zullen. Maar dat gaat ons verstand ver te boven. Maar we zullen wel hem, de Heere Jezus, die ons heeft lief gehad, gelijk wezen. De hoop der rechtvaardigheid. Je mag lezen het gehoopte goed, namelijk de rechtvaardigheid. En misschien mag ik het vanmiddag dan wel zo zeggen naar aanleiding van deze woorden, het gehoopte goed, namelijk de rechtvaardigheid, dat wij eigenlijk in de rechtvaardiging van de goddelozen het kleingeld hebben gekregen. En dat we straks eigenlijk alles ontvangen. Dus we hebben nu een aanbetaling gekregen. En die aanbetaling is als het ware de grond. Waar we ook werkelijk straks geheel rechtvaardig, geheel heilig zullen zijn. Het gehoopte goed, namelijk de rechtvaardigheid. De volkomen rechtvaardigheid. En dan hoopt Gods kind niet op grond van wat zij gedaan hebben voor Christus. Want dat is wat eigenlijk de Juden is te leren. Maar wat Christus gedaan heeft voor hen. Wat een troost voor degene die klaagt over het gebrek aan heiliging. Daarom zei de Heere Jezus, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dus dat is hetzelfde. De hoop der rechtvaardigheid of hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, verlangen. Kon ik maar zonder zonde leven. En dat kan, maar niet hier. Niet in deze bedeling. Niet in deze tijd. Kon ik maar zonder zonde leven. Dat is wel uw vooruitzicht, kind van God. Kom een dag, hoef u nooit meer te zondigen, nooit meer. Dan bent u volkomen rechtvaardig voor God. Dat zal wat zijn, hè. Op de jongste dag, dan moet u maar lezen in artikel 37. Als dat de kinderen van God al publiek gerechtvaardigd zullen worden bij de wederkomst van Christus. Want die aanbetaling geschiet hier in het geweten. Maar daar zal het volkomen zijn. En dan zal iedereen bekennen, al de goddelozen, dat ze waarlijk kinderen van God waren. En dat ze geleden hebben om de zaak van Christus. Een verslagen hart vertroost. Zijn de verslagen harten. Zijn er onder ons die berouw hebben over de zonde. Zijn er onder ons die klagen over dat inwonende bederf. Zijn er onder ons die maar niet verder komen dan de kreupelstraat? Ik ontmoette van de week een man. Ik had ergens gepreekt en die wachtte me op. Hij zegt, ik had een geestelijke vader en die heette Klein Jan. En hij deed zijn naam eer aan. Hij was altijd klein. En waarom was Jan klein? Om deze reden. Hij kwam maar niet verder. Dat zijn de verslagen harten. Hij kwam maar niet verder. Hij werd maar geen goede christen. En hij werd maar niet heiliger. Wel, hier is de troost voor deze verslagen harten. De hoop der rechtvaardigheid. En dat is niet een valse hoop. Dat is niet een misschientje. Maar die is vast en zeker gegrond. In die vrijspraak in het geweten. De belofte van het evangelie. Die God in ons geweten. In onze ziel heeft gelegd. Dus als u mij vanmiddag vraagt, dominee, waaraan is een gerechtvaardigde ziel te kennen? Nou, dat Jan klein blijft, daar kun je hem aan herkennen. Dat hij maar niet verder komt. Altijd maar in die kreupelstraat blijft. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam der zonde en deze doods. En dan komt het. Ik dank God door Jezus Christus, dat die verlossing zo dadelijk komt, als ik het lichaam der zonde mag afleggen, en nog ietsjes verder, als de Heer Jezus terugkomt, en dat ik dan een lichaam zal krijgen, zonder zonde, zonder vlek, zonder rimpel, om God eeuwig te loven en te prijzen. Hoort u, allen die in de Kreupelstraat wonen, straks dan zult u komen in het nieuwe Jeruzalem, met die gouden straten, en straks mag u leven op deze aarde, zonder zonde, tot eer en verheerlijking van de drie enige God. Dat is een troost. Een verslagen hart vertroost, onze derde gedachte, in Christus armen. Want buiten de Heer Jezus is geen troost, echt niet. U kunt goed hebben gekerkt. U kunt een psalm hebben gekregen, een vestje, weet ik wat allemaal. Maar buiten Christus is geen troost. Bent u in Christus? Bent u in Christus? Dat is de allervoornaamste vraag. Of u afgesneden bent van die eerste Adam en ingeleefd in die tweede Adam. Onze tekst zegt, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Dus die verwachting die komt voort uit het geloof. Hoewel het in het geloof geschiet. Dus verwachten komt voort uit het geloof. Als een zondaar het geloof beoefent, dan is daar ook verwachting. Is daar ook een uitzien. Is daar ook een verlangen. Een hongeren en een dorsten. Want honger en dorst, dat is geloof. Dat is een waar geloof. Dat is een rechtvaardigend geloof. Dat is een zeker geloof. Al heb je misschien de zekerheid niet op zak. Maar het is een waar geloof. Maar verwachten geschiet altijd wel in het geloof. Of door het geloof. Dus het geloven komt voort uit het geloof. Met andere woorden, er is een leven uit het geloof. En niet uit de werken. Als Habakkuk dat zegt. En Romeinen, de rechtvaardige, zal uit het geloof leven. Zie je wel? Dat is niet van je moet je besnijden met alles wat erbij hoort. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is een verwachtingsvol geloof. Het gelooft de hoop van de rechtvaardigheid. Dus hier is geloof en niet de werken. Hoewel het geloof door de liefde is werkende. Dat staat er in vers 6. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Nog vooruit. Maar het geloof door de liefde werkende. Wie door het geloof leeft, die heeft een innerlijke drang, namelijk de liefde Gods in Christus. En die heeft niet een uitwendige dwang, namelijk die van de werken. Dat is het verschil. Als twee mensen hetzelfde doen, dan is het nog niet hetzelfde. Het ware geloof is uit de liefde werkende. En waar liefde is, daar moet niets. Daar is eigenlijk die wandel van de geest als een heilige vanzelfsheid. Maar wat is nu eigenlijk geloof? Maar daar komt het op aan. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop en rechtvaardigheid Gods. En daarom heb ik onze derde gedachte in Christus armen genoemd. Ik heb nog niet zo lang geleden geprobeerd uit te leggen, weet u het nog? En onze beleidingscategorisanten moeten het zeker weten. Dat de natuur van het geloof altijd is dat je je in gevaar bevindt. En je staat buiten, het regent, het dondert, het bliksemt, misschien wel hagelstenen. En het geloof weet, als ik door die deur naar binnen ga, dan sta ik droog, dan ben ik veilig. En dan staat het geloof er niet te redeneren of het allemaal wel kan, maar het geloof gaat ook daadwerkelijk, neemt ook de toevlucht tot het voorgestelde waar hij veilig is. En hij is overtuigd door de geest van de zekerheid, van de waarachtigheid, als hij binnen is, dan is hij ook veilig. Nou, dat is nu uit het geloof leven. Dat is altijd maar weer die toevlucht nemen en vallen in de armen van Christus. Dat is wat. Altijd uitgestrekte armen staan. En dat mag ik vanmiddag ook verkondigen. Ook voor degenen die niet aangingen. Er zijn nog uitgestrekte armen. Hoort u het? Er is nog een zaligmaker die nodig komt te herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Er is nog een zaligmaker die zegt, waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is? Er is nog een zaligmaker die zegt, komt en drink toch van deze wijn en neem toch van dat brood. Kan nog. Dat geldt ook voor de kinderen van God. Altijd is daar een zaligmaker die zijn armen uitstrekt. En altijd is dat leven des geloofs. Dat hij zich in die armen van Christus werpt. En dan is daar vereniging. Dan is daar geloofsgemeenschap. Want in die armen van Christus ben ik ten nauwste met Christus verenigd. Dan ben ik één met hem. En dan is zijn gerechtigheid de mijne. En mijn schuld de zijne. Wat is het veilig in die armen van Christus. Weet u dat? Wat is het een rustpunt voor het hart in die armen van Christus. Weet u dat? Wat zijn dat zachte armen en vriendelijke armen en sterke armen. Als u zich daarin opnieuw mag laten vallen. Weet u dat? Daar kom je nou nooit en nooit bedrogen mee uit. Al is het of mij mijn zonde mij aanklaagt. Als het geweten aanklaagt. Dan weet ik in die armen van Christus dat Hij tot zonde is gemaakt. En dat ik daarom rechtvaardigheid Gods ben. In Christus Jezus. Uit het geloof. Dat is altijd vluchten uit jezelf. Dat is altijd vluchten uit alle nood en dood. In die middelaarsarmen van Christus. Weet je wat geloven is? Dat is een vaste en een zekere kennis. Dat die armen sterk genoeg zijn. En dat die armen vriendelijk zich om je heen slaan. En dat die armen je kunnen dragen tot in de eeuwige gelukzaligheid. En leven uit het geloof, dat is ook een leven in dat diepste vertrouwen dat Hij zijn werk voor mij zal volenden. En dan weet ik wel, de inhoud is vaak veel te groot. Als er zoveel wantrouwen, zoveel klein geloof, dat je bijna niet kunt geloven om weer als een arme zondaar in die armen van Christus te mogen vallen. Maar de Heilige Geest is het die het wantrouwen wegneemt en die door het geloof mij dat wantrouwen leert overwinnen, zodat ik vertrouw op Hem alleen. Onze catechismus zegt zo mooi, dat doet Hij door het evangelie. De Heilige Geest doet dat. Door het evangelie. En weet je nog wat het evangelie was? Dat Christus alles, maar dan ook alles, had volbracht. Nog een paar woorden over onze laatste gedachte. Door de Geest. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Wat betekent dat door de Geest? Dat de kanttekenaren en anderen zeggen dat is de Heilige Geest die het vertrouwen in ons werkt. Kunt u zich een leven voorstellen zonder de Geest? Dat is er niet. Zonder de Geest zijn wij geestelijk dood. Je kunt wat indrukken hebben. Je kunt wat godsdienst hebben. Je kunt een traan hebben. Maar je hebt Christus niet. Je hebt ook geen zekerheid. Zonder de Geest geen geestelijk leven. Maar William Perkins en andere oudvaders en puriteinen, die zeggen met geest, dan moet je geest met een kleine letter schrijven. Daar wordt het innerlijke mee bedoeld. De redelijke ziel, die geheiligd en vernieuwd is. Want u weet dat de oorspronkelijke Griekse tekst alleen maar uit hoofdletters bestaat. En als wij dus voor een hoofdletter of een kleine letter kiezen, dan is dat dus een uitleg van wat er staat. Dus in het Grieks staat er een woordje geest. En sommigen die zeggen dat is de Heilige Geest, die het vertrouwen in ons werkt. En anderen zeggen nee, dan moet je in onze Nederlandse taal geest lezen met een kleine letter. En dan is het de redelijke ziel die geheiligd en vernieuwd is. En het zou zomaar kunnen dat je voor dat laatste moet kiezen zonder het eerste uit te sluiten. Want het is altijd de Heilige Geest die inwerkt op die redelijke ziel van de mens. Kijk, dat kunnen je ouders niet. Je ouders kunnen wel op je inpraten, dan ben je soms even bewogen, maar je kunt elkaar het niet aanpraten. Je kunt ook niet zelf in de binnenkamer gaan mediteren zoals vroeger de filosofen dat deden. En zo werden ze sterker en krachtiger. Het is altijd een werk van de Heilige Geest om die redelijke ziel van binnen te vernieuwen en te heiligen. Maar misschien is het toch goed om inderdaad te kiezen voor geest met een kleine letter. Zonder de geest met een hoofdletter uit te sluiten. Want in vers 6, dan vindt u weer dat woordje want. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid. Dat is de buitenkant, hè? Dat is de vorm. En dan ziet u er maar Paulus dus een tegenstelling dat het ware geloofsleven innerlijk, in die redelijke ziel, zich afspeelt. En dat ware geloofsleven, dat is niet bezig met besnijdenis of met voorhuid, met vormen, met de buitenkant. En nog een keer, Paulus laat verderop in dit hoofdstuk zien dat we niet raak kunnen leven, dat zij verre. De christelijke vrijheid betekent niet losbandigheid voor het vlees. Maar Paulus wil ons hier wel duidelijk maken wat de Heer Jezus aan die Samaritaanse vrouw duidelijk maakte. Als jullie de Heer willen aanbidden, dan gaat het niet om een berg, om een plaats, Jeruzalem of Samaria. Maar dat we hem aanbidden in geest en in waarheid. Wij zijn vaak zo tevreden met een beetje buitenkant. En als de mensen ons dan maar een nette christen vinden, dan vinden wij het goed. Maar God ziet het hart aan. Die redelijke ziel, die moet dus vernieuwd zijn. Die moet dus veranderd zijn. Die moet bewerkt zijn door de geest met een hoofdletter. Want wie steunt op het uitwendige, die komt bedrogen uit. Ziet u? In Christus Jezus heeft de besnijdenis geen enkele kracht, nog de vooruit. Of Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Als u zich laat besnijden de buitenkant, dan zal Christus u niet nut zijn. Als zit u 80 jaar uitwendig aan het avondmaal, als u nog nooit met uw ziel het geloof hebt geoefend. Ik ben bang dat het daar heel vaak fout gaat. Dat mensen wel met een beetje gevoel geloof dachten te oefenen, met hun verstand geloof hebben geoefend. Maar niet met die redelijke ziel, de geest die Paulus hier bedoelt. Een redelijke ziel. Zoals ik hier weet wat ik zeg en sta te praten en u mij hoort. Zo hoort die redelijke ziel. En zo beleeft die redelijke ziel. Want God werkt door zijn geest in dat hart. In dat hart. Nou, zo lezen we de tekst nog een keer. Want wij verwachten door de geest. Door de geest. Door staat er eigenlijk niet in het Grieks. Je mag dus ook zeggen in die redelijke ziel. Of met die redelijke ziel. Dat verwachten, dat is niet een sommetje maken op grond van. Maar dat is iets wat in het hart van een kind van God leeft. De hoop de rechtvaardigheid. En nog eens, dat verwachten, dat is net zo waarachtig, net zo zeker, dat ik u zie zitten en u mij ziet staan of thuis mij hoort. Dus het gaat om het geestelijke in de ware dienst van de Heere. Daar loopt het over. En kunt u dat u zeggen, dat u die verwachting heeft? Ik zeg niet dat die verwachting altijd even sterk is. Maar mag u nou beleiden op grond van uw vrijspraak. En die vrijspraak is op grond van de verdiensten van Christus. Dat u een gegronde hoop heeft. Dat u eens van al uw zonden verlost bent. En heilig voor God zult leven. Tot in alle eeuwigheid. U ziet wel dat u geen tegenstelling moet maken tussen geest met een hoofdletter en met een kleine letter. Die horen bij elkaar. Want het is de Heilige Geest die de inwendige mens bestuurt. En de Judaïsten waren bezig met het uitwendige, met de buitenkant. En dat is het grote verschil. Daarom was Paulus zo fel om die Galaten terug te krijgen bij die hartelijke, geestelijke dienst van de Heere. We gaan naar huis. Een van de profeten zei: scheurt uw hart en niet uw kleren. En dat is wat de geest doet. Dat is wat in de geest plaatsvindt. Daar is die hartelijke droefheid naar God. En die bedroefd zijn over hun onvolkomenheden, die zijn vanmiddag vertroost. En die mogen ten alle tijden vertroost zijn met de hoop der rechtvaardigheid. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. 143, vers 10. Eindigen wij mijn gebed. Dat witte kleed, wat de hemelburgers aan hebben, dat is het fijne lijnwaard van de rechtvaardigmakingen. En we gaan ze dadelijk zingen van kracht tot kracht, gaan ze steeds voort. Want dit doet kracht, heren, dit geeft troost. Te midden van al de ziels ellende, van de onvolkomenheid van de heiligen. Wat u beloofd heeft. Eenmaal zullen al uw kinderen volmaakt rechtvaardig zijn. En lichaam en ziel tot in alle eeuwigheid. Zal de zonde uitgewist zijn. Maar in het nieuwe Jeruzalem is geen zonde. Op de nieuwe aarde is geen zonde. En daarom zal er ook geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Het is geen rouw meer, het is geen verdriet meer. Wat een heerlijke toekomst. Wat een zalige belofte voor die gelaten. Ze moeten toch gezucht hebben onder het juk van de dienstbaarheid waar die judaïsten mee kwamen. En uw kinderen zuchten ook dat ze onverbeterlijk slecht zijn. Maar u geeft de belofte, zoals u die eenmaal gaf in de vrijspraak, dat ze straks volkomen rechtvaardig zullen zijn. En zo leven we. Uit het geloof, door de geest, in het innerlijke. Wat een vreugde, wat een vrede, wat een geloofsvertrouwen is daar verwekt. Dat het lichaam der zonde zullen afleggen. Dat het eenmaal gelijkvormig gemaakt zal worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Ja, dan konden de Puritijnen toch zeggen dat de dood een welkome vijand was. Hoewel hij de koning van de verschrikking is. Want deze belofte blijft staan, ook als het vlees terugkeert als de stof van de aarde. En wacht op de jongste dag. Blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd. met uw goddelijk beeld, met de vrede hier als een voorspraak van die eeuwige verzadiging. En wie het vatten, die vatten het, onderwijs er ons in, Heere, tot lof en eer van uw grote naam, en ook opdat de aangevochten zielen zullen staan in de vrijheid van de kinderen Gods. Loopt er niet bij weg, volk van God, wilde u vanmiddag als het ware zeggen, staat erin. Hoor ons gebed en verhoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 4, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84 vers 4. De zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.